We gaan voor de Bijbelstudie weer naar 2 Thessalonicenzen, naar het gedeelte waar we zijn gebleven. 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, en dan gaan we lezen vers 9 tot en met vers 12. 2 Thessalonicenzen 2, vers 9 tot en met vers 12. En daar staat: daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar tot zover. Ja, dit gedeelte wat we nu gelezen hebben vanaf vers 9 tot en met vers 12 is misschien wat eenvoudiger dan dat gedeelte wat eraan vooraf ging, waar we de afgelopen keer bij hebben stilgestaan vanaf vers 5 tot en met vers 8. Voor het verband lezen we dat er toch nog even bij, waar Paulus zegt: herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, bij u Thessalonicenzen, u dit meermalen gezegd heb? Nou, wat had hij dan meermalen gezegd? Nou, niet wat de Thessalonicenzen dachten, dat de dag des Heren reeds was aangebroken. Nee, had Paulus daaruit gelegd, vers 2... dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Die dag des Heren, die kon nog niet aanbreken, want, zegt hij in vers 3, laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen. Dat moet eerst nog komen voordat de dag des Heren aanbreekt. Wat is dat, een afval? Dat is een afval van het geloof. Een afval van het geloof van het volk van Israël, die de Heer Jezus Christus in de eindtijd als Messias aanvaardt door de prediking van Elia. De bediening van Elia, die voorafgaat aan Christus wederkomst. Elia, die komt als de heroud van de koning, om de komst des Heren, de komst van Christus, aan te kondigen, zoals Johannes de Doper dat ook deed en optrad in de kracht van Elia. Nou, de afval moet eerst komen. Nadat Israël tot geloof gekomen is en bekering, zie je dat daar een verleiding komt, en die verleiding komt doordat een mens der wetteloosheid, vers 3, en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Die brengt de verleiding, de valse Christus die beweert dat hij de Christus is. De zoon is verderfd, de mens, de wetteloosheid, die zet zich uiteindelijk in de tempel in Jeruzalem om aan zich te laten zien dat hij een God is. Hij verheft zich, zoals zijn vader Satan zich ook verheft tegen God en al wat voorwerp van vereering heet. Hij laat zich aanbidden. En we zien dat een groot gedeelte van het bekeerde Israël dan tot afval komt door de verleiding van de valse Christus, de antichristus, de zoon des verderfs, en tot aanbidden komt uiteindelijk van de draak, de duivel, Satan, de oude slang. En Paulus zegt dus: die dag des Heren, zoals sommigen prediken, of er is zelfs een brief, vers 2, hè, die van ons afkomstig zou zijn, die is helemaal niet door mij geschreven, maar mensen denken dat. Of anderen die door hun geestesuiting spreken alsof die dag des Heren reeds is aangebroken, dat is helemaal niet waar. Want eerst moet dit allemaal geschieden, en vers 5, herinnert gij u dat niet, Thessalonicenzen, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb. Hij heeft dus meer dan eens daar uitgebreid blijkbaar over gesproken, diverse bijbelstudies daarover gehouden. En dan zegt hij een aantal dingen, teruggrijpend op die bijbelstudies, daar in Thessalonica, die wij natuurlijk niet hebben meegemaakt, waardoor de woorden die daar achtervolgen een beetje moeilijk zijn te vatten. Maar door schrift met schrift te vergelijken kom je er wel achter waar die verzen op slaan. Want dan staat er in vers 6, en gij Thessalonicenzen, weet thans wel, jullie weten heel goed, wat hem, hè, die antichristus, die valse christus, de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de tegenstander, gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Nou, we hebben gezien wat het beest uit de afgrond, voordat hij zich kan openbaren, weerhoudt. En dat is namelijk dat hij afgesloten zit in een puttersafgrond. En dat er eerst een engel van de hemel moet komen om de puttersafgrond te openen, voordat het beest dat uit de afgrond, uit de abyss in het Grieks, opkomt, volgens Openbaring, voordat hij zich kan openbaren. Wij weten ook wel wat hem weerhoudt. Wat hem letterlijk in de grondtekst vasthoudt. Hij wordt vastgehouden. En we weten dat hij, dat beest, dat satanische beest, de mens der wetteloosheid, eigenlijk een wezen wat eigenlijk geen mens is, maar een bovennatuurlijk wezen. Een wezen, als je daar moet teruggaan, dan moet je eigenlijk teruggaan naar de tijd dat die put des afgronds is gesloten. Die put des afgronds is volgens de Bijbel gesloten in Genesis 1 vers 2, door de zee. He, toen Satan rebelleerde, nog voordat Genesis 1, de herschepping in 6 dagen op aarde plaatsvond, heeft Satan in de begintijd, in de tijd van Genesis 1 vers 1, in den beginne schiep God de hemelen en de aarde, heeft Satan in die tijd gerebelleerd tegen God en zijn troon met zijn trawanten. En vele daarvan, onder andere het beest, is gegrepen en geworpen in de puttersafgronds. En die puttersafgronds, die is afgesloten. En zolang die puttersafgronds afgesloten is, wordt hij daarin vastgehouden, als ware in de gevangenis, en wordt het beest niet losgelaten. Je leest pas in Openbaring 11 dat daar een engel wordt gestuurd van de hemel met de sleutel van de put des afgronds, die afgrond opent, die put opent, waardoor alles wat erin zat vrijspel krijgt en losgelaten wordt op deze aarde. Goed, hebben we afgelopen keer uitgebreid overdacht. Het is dus niet de Heilige Geest of de gemeente, zoals evangelische kringen heel vaak wordt geleerd, die zogenaamd de openbaring van de wetteloze, de mensenwetteloosheid, vasthoudt. Dat is een gedachte die niet klopt, hebben we de laatste keer gezien. Vers 7, want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Ja, we hebben gezien wie daar weerhoudt. Satan weerhoudt. Satan houdt vast. Waar houdt hij vast? Hij houdt vast in de hemelen. En er is een oorlog voor nodig in de hemelen, voordat Satan zijn bezit die hij heeft, de lucht, de gewesten in de lucht, de hemelse gewesten, echt loslaat en geworpen wordt door Michaël en zijn engelen op deze aarde. Ja, het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking, zegt Paulus. Dat was in die tijd. In deze tijd kan je ook wel zeggen dat het geheimenis der wetteloosheid reeds in werking is, maar het spoekt nog niet in onze tijd tot dat einde. Het is ook helemaal niet wat hier allemaal staat actueel. Dat doen evangelische christenen veel te veel. Gaan er zelfs hele studies maken van het geheimnis der wetteloosheid, waar je van mag afvragen of je daar niet eerder Satan en het geheimenis wat hij met zich meebrengt, dat je zijn evangelie als waar aan het prediken bent, terwijl je eigenlijk het evangelie moet prediken van Jezus Christus. En er worden soms hele dikke boeken over geschreven en hele interessante artikelen over gemaakt. En dan ziet men overal maar de duivel in. En overal maar het geheimnis der wetteloosheid. Maar je moet niet oppassen dat het allemaal niet een beetje hocus pocus Pilatus pas wordt. En dat er achter allerlei zaken in deze wereld van alles wordt gedacht wat er eigenlijk helemaal niet zo in zit. Ik vind dat altijd een ontwikkeling waar ik niet zo blij mee ben. Maar goed, dan staat er: wat zal er uiteindelijk geschieden met het beest, met de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, en met Satan als die op de aarde is geworpen voor een weinig tijd, want hij heeft nog maar een korte tijd, als die vanuit de hemel op de aarde geworpen is, hebben we de laatste keer met elkaar onderzocht, leeft hij nog maar 3,5 jaar om zich dan te openbaren. Hoe loopt dat af, vers 8? Dan zal de wetteloze zich openbaren, hè, dat is die mensenwetteloosheid, de antichristus, zich openbaren. Hem zal de Heere Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Dat is openbaring 19. Christus komt weder van de hemel. En we hebben gezien dat Satan met zijn twee beesten worden gegrepen. Die twee beesten worden geworpen in de poel des vuurs. Satan wordt opgesloten in een kerker. Hè, die wordt geworpen in die put des afgronds waar je opgesloten zal zijn voor 1000 jaar. Maar goed, hier staat duidelijk, die twee beesten, want zijn er twee. Het beest uit de aarde en het beest uit de zee. Die twee beesten die komen in feite uit die afgrond, uit die put des afgronds komen ze voort. Die twee beesten die vinden dus de dood. En met nadruk hier dan gaat het over die mens de wetteloosheid, die zoon des verderfs, de antichristus die zich achter Christus uitgeeft. Hem zal de Heere Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Goed, tot dusver zijn we gekomen. Wil je wat uitgebreider dus over die verzen die ik nou even snel heb samengevat, vers 1 tot en met vers 8, lezen, dan kan je via internet de, ik geloof uit mijn hoofd, 5 studies die we daarover gehouden hebben over deze verzen, volgen. Dit was maar even in een notendop, zodat u ongeveer het vervolg ook kan begrijpen. Goed, dan staat er iets interessants aan het eind van vers 8. En machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Ja, daar wordt gebruikt voor het woord verschijning het woord epifineia. Dat woord verschijning, dat komt maar één keer voor in de brieven, de 7 brieven die Paulus in de handelingen schreef, waarin hij helemaal niet sprak over ons. Maar hij sprak over de gelovigen in de handelingen, die leefden vlak voor de wederkomst van Christus en die nog bij hun leven Christus verwachten, de eindtijd verwachten, die nog verwachten de komst van de wetteloze, de antichristus die zich in de tempel van Jeruzalem, die er toen nog stond, zou zich laten aanbidden als een god. Ze verwachten allemaal dat ze dat nog bij hun leven zouden meemaken. In die 7 brieven schrijft Paulus exclusief steeds over de komst des Heren. In het Grieks de parousia. De 7 brieven die hij later schreef, nadat deze tijd voorbij was en niet meer actueel is, en ook in onze dagen is die niet actueel, schrijft hij nooit meer over het woord parousia. Het woord parousia, wat hij vele malen gebruikt in die 7 eerste brieven, dat woord parousia gebruikt hij in die 7 latere brieven die hij schreef nooit meer. Daarna gaat hij over naar dat woord epifineia. Verschijning. Want dat woord verschijning drukt uit de nieuwe hoop die wij als gelovigen hebben. Wij kijken helemaal niet uit naar de komst van Christus. Nee, wij verwachten, wat verwachten wij? Wij verwachten zijn verschijning en onze verschijning met hem, waar? In heerlijkheid. Waarom? Omdat wij als gemeente in heerlijkheid bij Christus zijn gezet, een plaats zijn gegeven, zoals Efeze 2 vers 6 ons zegt. Kijk maar. Efeze 2. Vers 6. Waar staat er vers 6? En heeft ons mede opgewekt en mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Daar zijn wij gezet. In de hemelse gewesten. Letterlijk in het bovenhemelse. In de hemel der hemelen. Kan je vergelijken met het heilige der heiligen. Daar zijn wij gezet. Daar is ons een plaats gegeven. In wie? In Christus. En wat hebben wij voor hoop? Wij hebben de hoop dat als wij ons hoofd neerleggen aan het eind van ons leven, dat het verreweg het beste is om een Christus te zijn. Daar, op die plek. In het heilige der heiligen. In de hemel der hemel, in het bovenhemelse. Waar ons een plaats is gegeven in Christus Jezus. Waar Christus zijn gemeente verzamelt aan Gods rechterhand. Wij gaan ook Christus, hebben we wel gezien toen we bij 1 Thessalonicense 4 stilstonden. Dat is onze hoop niet, namelijk Christus tegemoet te gaan bij zijn komst in de lucht. He, dat is onze hoop niet. Wij verwachten niet een opname, een tegemoet gaan van Christus in de lucht. Nee, wij zijn met Christus. En daarom hebben wij de hoop, dat is zijn verschijning, Colossense 3. Ik lees het maar vanaf vers 1. Colossense 3 vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. En we daar ook een plaats zijn gegeven in Christus. Hè? Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. En uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Waar verschijnen wij met hem? In heerlijkheid. Dit is een bepaling van plaats. Wij verschijnen aan Gods rechterhand met hem. En hoe zal de aarde dat als ware ervaren? Wij komen met Christus weder. Wij verschijnen met hem. En er zal een groep zijn die terwijl Christus naar deze aarde gaat, terwijl wij met Christus meegaan naar deze aarde, en een groep is die Christus tegemoet komt in de lucht als een welkomstcomité. En wie zijn dat? Dat zijn ongetwijfeld deze Thessalonicenzen, onder andere. Maar haal die hopen nou niet door elkaar, ga nou niet de hoop van Christus' komst, de parousia, en de vergadering tot hem verwarren met de nieuwe hoop die Paulus bekend maakt in die latere 7 brieven over zijn verschijning. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Maar wij verzoeken u broeders met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus, de parousia van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Die hoop, de komst van onze Heer Jezus Christus, de parousia en onze vereniging, onze samenvergadering met hem, dat was de hoop van de Thessalonicenzen. Maar dat is niet onze hoop. Onze hoop is dat we ver voor de tijd, dat Christus wederkomt, dat wij al juichend bij Gods troon staan. En dat wij vergaderd worden aan de rechterhand van God. En dat wij verschijnen met hem in heerlijkheid. En dat heel deze aarde zal zien wie het lichaam van Christus is. Dus je moet die twee geloofsgroepen niet met elkaar gaan verwarren. En ook niet die twee hopen met elkaar gaan verwarren. Het is opmerkelijk dat Paulus hier dan het woord verschijning gebruikt. In 2 Thessalonicenzen nu zult zeggen, ja, maar hij gebruikt toch het woord epifania, wat hij later uitsluitend nog maar gebruikt in die 7 latere brieven, Efeze, Colossense, Filippense, enzovoort, 1 en 2 Timotheus, Titus, Philemon, die 7 latere brieven, die hij na handelingen schreef. Hij gebruikt hier toch nog mooi het woord verschijnen. Ja, hij gebruikt hier het woord verschijnen, maar niet als zelfstandig naamwoord. Zoals het hier is vertaald door de MBG. Het woord verschijnen hier is eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord van komst. Er staat ook niet als hij komt. Er wordt hier gesproken over de parousia in dat vers. Over komst. Hè? 2 Thessalonicenzen 2 vers 8 staat eigenlijk letterlijk. Hem zal de Heere Jezus doden door de adem zijns monds en machtloos maken door zijn verschijnende komst. Dat staat eruit, bijvoeglijk naamwoord, van komst. Door zijn verschijnende komst. En eigenlijk wordt dat benadrukt, het woord dat die komst schitterend zal zijn. Door zijn, in de zin van, door zijn schitterende komst met alle macht en alle kracht en alle heerlijkheid. In alle eeuwigheid. Dat wordt zo benadrukt met dat woord verschijnende. Dat hij in heerlijkheid verschijnt. En wij verschijnen met Christus in heerlijkheid. Begrijp ook nooit hoe evangelische gelovigen het zich kunnen voorstellen. Want wat doen evangelische, in het algemeen evangelische christenen, die vermengen die twee hopen. En hoe stellen ze zich dan voor als iemand, een broeder of een zuster overlijdt, wat zeggen ze dan tegen de overledene? Oh, hij is juichend bij de Heer hoor. Terwijl de Thessalonicenzen hebben gelezen, wat zegt Paulus? Tegen de Thessalonicenzen in 1 Thessalonicenzen 4 als ze bedroefd zijn. Dan zegt hij niet, ze zijn juichend bij de Heer. Nee, wat zegt hij? Hij zegt, ze zullen niet eerder opstaan dan bij de komst des Heeren. En wij levende zullen veranderd worden in een ogenblik. En tezamen gaan wij met die mensen die dan zullen opstaan, zullen we de Heeren tegemoet gaan in de lucht. Dat zegt hij. Hij zegt helemaal niet, ze zijn bij de Heer. Hij zegt, ze zijn in hun graf. En ze moeten daar wachten tot het moment dat de komst van Christus. En dan zullen zij die gestorven zijn, die in Christus ontslapen zijn, zullen opstaan. En we zullen samen, wij levenden, in een ogenblik veranderd, zodat we samen met degene die opstaan, de Heer tegemoet gaan in de lucht. Maar als dat waar is, zoals ook 1 Korinther 15 hij dat daar zegt, hoe stellen evangelische gelovigen het zich dan voor? Ze zeggen aan de ene kant dat ze bij het overlijden, dat ze ontslapen in Christus, ja, en dat ze dan levend zijn voor Gods troon. Maar als Christus wederkomt, wat moet er dan gebeuren? Dan moeten ze nog opeens opstaan. Gaan ze dan opeens weer vanuit de hemel naar het graf, om daaruit op te staan, en dan weer samen met de levende leren tegemoet te gaan? Nee. Maar dat komt, als je twee hopen met elkaar gaat vermengen, de hoop die Paulus had, nog bij zijn leven, dat hij bij zijn leven Christus, de komst van Christus verwachtte, en dat hij nog verwachtte levend veranderd te worden in zijn leven, en te samen met de gestorven gelovigen die zullen opstaan bij Christus komt, te samen de Heer tegemoet gaan, in de lucht bij zijn parousia. Als je dat gaat vermengen met de hoop die Paulus later heeft, dat hij helemaal niet meer uitziet om overkleed te worden nog bij zijn leven. Maar hij hoopt dat hij zegt, nee, ik weet wat verreweg het beste is. Dat is bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Dan hoopt hij op winst. Wanneer? Bij het sterven. Omdat ik deel mag krijgen aan de uitopstanding die uit de doden is. Dat is een andere hoop. En je moet niet met elkaar gaan vermengen. Maar goed, men doet dat altijd. Maar zijn komst zal dus schitterend zijn, want wij ook verschijnen met hem in heerlijkheid. En er zal ook een groep zijn die de Heere tegemoet gaat in de lucht. Vers 9. Daarentegen is dienstkomst. We hebben het gehad in vers 8 over de komst van Christus, de parousia van Christus. Hoe staat de parousia van die mens, de wetteloze? Daarentegen is dienstkomst naar de werking des Satans, met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid. Er zijn dus twee komsten die hier tegenover elkaar worden. Twee parousia's. Vers 8 aan het eind staat parousia, en in vers 9 aan het begin staat het woord parousia. Dus de parousia, de komst van Christus, vers 8, tegenover de komst, de parousia van die mens der wettelozen. Het valt wel op dat Paulus dus niet aarzelt de komst van de wetteloze ook een parousia te noemen. Satan is een perfecte imitator van God. Die aapt God altijd in alles na. Hij kopieert alles van God. En met nadruk kopieert hij alles van Christus. Hoe Christus kwam. Met krachten, tekenen en wonderen. En we weten, de Jood mag verwachten dat als evangelie gepredikt wordt, dat dat gepaard gaat met krachten, tekenen en wonderen. Als we ook zien hoe in de handelingen de Heere werkte, medewerkte met de apostelen, dan ging dat gepaard met krachten, tekenen en wonderen. Dunamis, Semion en Teras. Dat vind je ook terug in het Grieks, in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 4. Hebreeën is een brief die Paulus in de handelingen schreef aan de Hebreeën. Wie zijn de Hebreeën? Nou, de Hebreeën spreken Hebreeuws. Hè? Wie zijn de Hebreeën? De Hebreeën zijn de Joden. Dat kun je ook lezen uit het Oude Testament wie de Hebreeën zijn. Zijn de Joden. Zeg het maar bij, want veel mensen die weten dat niet. Maar wat staat er? Wat schrijft Paulus aan zijn volk Israël in de handelingen? Vers 3, in de brief vers 3. Hoe zullen wij Joden, dan ontkomen indien wij Joden geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Heere? Het evangelie, dat heil is verkondigd door de Heere. Wanneer? In de evangelieperiode. Voor het kruis. En door hen die het gehoord hebben. Wie hebben het gehoord? Zijn discipelen. 3 jaar lang. En door hen die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze, ons is overgeleverd. Terwijl ook God getuigenis daaraan geeft. En hoe geeft God getuigenis aan zijn apostelen in de handelingenperiode? Terwijl God ook getuigenis daaraan geeft door. En ik krijg hetzelfde als in Thessalonicenzen 2 vers 9. Door tekenen en wonderen. En velerlei krachten en door Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Geest te storten op wie hij wil. Niet de Heilige Geest. Heilige staat met een kleine letter. Wat geeft dat aan? Dat doen de MBG nogal eerlijk. Het woordje de, wat ze hebben toegevoegd, staat niet in de grondtekst. Het gaat ook niet over de persoon van de Heilige Geest, maar om hetgeen wat de Heilige Geest geeft. Wat geeft de Heilige Geest? Geest. Nieuw leven. Maar goed, het gaat daar niet om. Het gaat over dat God getuigenis aan de verkondiging gaf. Van de apostelen in de handelingen. En hoe deed God dat? Door de apostelen in staat te stellen, tekenen te doen, wonderen te doen en velerlei krachten. Nou, als die man komt, hè, de mens de wetteloze, het beest dat uit de afgrond wordt bevrijd. En samenspant met Satan is diens komst, zijn parousia, eigenlijk identiek aan de parousia van Christus. Hij komt ook met krachten, met allerlei krachten, tekenen en wonderen. Hij aapt dus Christus na. Dus je zal straks iemand vinden die net als Christus tekenen, krachten en wonderen kan doen. En dan niet zoals meneer Zijlstra probeert te imiteren. Of hoe gebedsgenezers wereldwijd dat al jarenlang proberen te imiteren, terwijl het amper lukt. Nee, dan zal er iemand zijn die de Bijbelse wonderen bijna identiek kan nabootsen. Gewoon kan kopiëren. Die blijkbaar zo'n macht heeft dat hij dat kan. Alleen, de doelstelling is om te bedriegen, dat staat erbij. Want het zijn bedriegelijke wonderen. Het is om te bedriegen. Vers 9, daar staat eigenlijk in de grondtekst het iets anders. Daar staat, daarentegen is diens komst naar de werking des Satans. Satan stelt deze mensen met de loze, de zoon van de dus in staat om die krachten, tekenen en wonderen te doen. Maar het is bedriegelijk. Maar wat staat er eigenlijk? Met allerlei krachten, tekenen en wonderen van een leugen. Dat staat er letterlijk. Van een leugen. En begrepen van gemaakt van, die hebt leugen, leugenachtig van gemaakt, bedrieglijk van gemaakt, en het woordje wonderen gezet. Maar in de grondtekst, in het Grieks staat eigenlijk, hij komt met allerlei krachten, tekenen en wonderen van een leugen. Het is allemaal ter doelstelling om de leugen te prediken. Daar gaat het om. De prediking van de leugen. Daar gaat het om. De nadruk ook in het Grieks op die leugen. De climax vindt dat in de prediking van de leugen. Wat leert ons deze tekst wel? Nou mensen, eigenlijk hebben wij, heeft de mens, aan tekenen, krachten en wonderen, eigenlijk geen fluit, hè? God kan het doen, en God heeft het ook aan Israël beloofd, dat ze een teken mogen verlangen. God heeft het niet aan de heidenen, aan de volkeren beloofd, dat ze een evangelie mogen verwachten wat gepaard gaat met krachten, wonderen en tekenen. Maar goed, maar wat leren we uit dit vers? Nou, het leidt nergens toe, want Satan kan dat net zo goed. Hij kan dat prachtig nabootsen, prachtig imiteren. Zijn macht bereikt blijkbaar toch ook zo ver. Dus aan de hand alleen maar van een teken of een wonder of een kracht, kan je niet afleiden dat het evangelie, dat de boodschap die wordt verkondigd, of dat wel de waarheid is, want het kan net zo goed een prediking zijn van de leugen. En de ervaring van de Heer Jezus en de ervaring van de apostelen in de handelingen en in de evangelieperiode, hoewel Christus al die tekenen, wonderen en krachten om het volk van Israël deed, kwam men uiteindelijk tot geloof in Christus? Absoluut niet. Waar gaat het accent van de mensen altijd naartoe? Het accent van de mens gaat altijd dan naar het wonder. Altijd naar de genezing. Altijd naar de kracht. Altijd naar het teken. Want dat vinden we prachtig. We vinden het prachtig als Christus opeens water in wijn kan veranderen. Of een zieke man die 38 jaar krank is, kan genezen. En dat hij opeens zijn bed opneemt en wegwandelt. Dat vinden we allemaal geweldig. En dan willen we dat voor onszelf, laten we zeggen, ook. Maar dat leidt niet uiteindelijk tot geloof in Christus. Want als Christus al die tekenen, wonderen en krachten doet, dan vraagt hij uiteindelijk of ze geloven willen in hem. En als hij dat verkondigt, dan zeggen ze allemaal, maar deze reden is hard. En ze verlaten allemaal Christus. En dan zegt Christus nog tegen die 12 die er staan, de 12 discipelen, willen jullie ook niet meegaan? Niet weggaan? Maar zij blijven als enigste. En dat was de ervaring van de apostelen in de handelingentijd ook. Want alle tekenen, wachten, machten en krachten en wonderen die Christus deed, die deden die apostelen in de handelingen ook. We hebben gelezen in Hebreeën 2, vers 4, dat de Heere die werkte mede aan het getuigenis. Hij deed het eigenlijk door de handen van die apostelen heen. Maar hielp het, kwam Israël tot geloof en bekering in die tijd. En ging dit allemaal in vervulling, wat Paulus nog bij zijn leven allemaal verwachtte? Nee, want Christus, wat was de verwachting? De verwachting zou zijn dat Israël tot geloof en bekering zou komen. Nadat heel Israël zich bekeerd had, dan zou het tot een klimax komen. De puddes afgrond zou opengaan. Het beest zou losgelaten worden. Het satanische beest, de mensenwetteloosheid, die zou Israël verleiden. Velen zouden dan komen te vallen, want Christus heeft de wan in zijn hand. Hè? Hij doorzuivert heel zijn dorstvloer, heel Israël, de geveinzen komen aan het licht. Scheiding zou er plaatsvinden onder Israël. De echte van de onechte, hè? De slechte van de goede, die zouden openbaar worden. Het zou maar een korte tijd duren. Satan zou uit de hemel worden geworpen. Nog maar 3,5 jaar heeft Satan de tijd, 1260 dagen, om als ware zijn regering op aarde, met nadruk vanuit Jeruzalem, samen met zijn twee beesten te vestigen. Maar dat mislukt. En Christus komt weder, overwint op schitterende wijze. Satan wordt in de put des afgronds geworpen, zijn twee beesten in de poel des vuurs. Dat zou allemaal zou snel gaan gebeuren. Maar het gebeurde niet. Waarom? Israël kwam niet tot geloof en bekering. Die tekenen, machten, die tekenen, krachten en wonderen, die hadden die uitwerking in de handelingen ook weer niet onder Israël. En je ziet dat als het in de eindtijd wordt gebruikt, door iemand die komt in de naam van Christus, maar de eerste Christus niet, dat heel velen die tot geloof gekomen zijn onder een volk, ja, die worden verleid. En waarom is die verleiding zo sterk? Nou, we hebben dat vele keer gelezen. Ik geloof persoonlijk doordat dat gebeurt, doordat er een confrontatie is tussen de twee getuigen, Mozes en Elia zeer waarschijnlijk, en de twee beesten van Satan. De antichristus, de menswetteloosheid, en de valse profeet. Aan de ene kant twee getuigen van God, aan de andere kant twee getuigen van Satan. En wie wint? Je zou denken dat God wint. Dat de twee getuigen zullen winnen. Met hun getuigenis. Die ook allemaal wonderen, tekenen en krachten doen. Want net als Elia onder Ahab de hemel sloot en het regende niet, zo sluit die een van die twee getuigen ook de hemelen voor Israël. En in Israël regent het niet. En je kan gaan lezen, je kan er een studie van maken in Openbaringen 11 over die andere getuigen, waarschijnlijk Mozes. He? En wat deed Mozes in Egypte? Nou, hij sloeg Egypte met 10 plagen. En als je gaat kijken wat die andere getuigen onder Israël doet, met nadruk onder Israël, he, steeds, hebben we het gezien, dan slaat hij ook Israël met 10 plagen. En wat is het gevolg? Het gevolg is, en zij geloofden nogthans nog niet. Ze waren eerst tot geloof gekomen door de prediking van Elia in de Messias. Ze hebben zich allemaal bekeerd. Maar als dan een schijn-Messias komt, die mensen met de loze komt, die beweert hij de Christus is, die ook allemaal tekenen, wonderen en krachten doet, ja, dan gaat het merendeel van het Israëlische volk gaat opeens achter hem aan. En ook al gaat dan die twee getuigen, gaan ze waarschuwen met allerlei wonderen, krachten en tekenen. Nee, ze luisteren niet. Het merendeel luistert niet. Wat ontstaat er in die tijd onder Israël? Het gelovig overblijfsel. Dat hou je over. Een gelovig overblijfsel. Maar de meerderheid, de massa weer van Israël, die eerst in Christus geloofde en zijn komst verwachtte, die opeens holt achter die schijnmessias aan. En waarom doen ze dat in de allereerste plaats? Omdat als het tot een confrontatie komt, wat lees je dan in Openbaringen 12? Of in Openbaringen 11, sorry. Openbaringen 11. Dan staat er, en wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, die twee getuigen, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, uit de abyss, de put des afgronds is opengegaan, in Openbaringen 9 vers 1, en de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven, en zij opende de put des afgronds, en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven, en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. Nou, als je gaat lezen wat er allemaal uit die put komt, dat is onder andere uit die abyss dit beest. Vers 7. Zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun de oorlog aandoen? Wie wint? De twee getuigen of het beest? Dat is een grote verwondering. Wie wint? Het beest wint. En het zal hen, de twee getuigen, overwinnen en hen doden. En hun lijk van de twee getuigen zal liggen op de grote stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Heere gekruisigd werd. Waar is dat? Dat is Jeruzalem. Ze liggen dood op de straten van Jeruzalem. De twee getuigen, Elia en Mozes zeer waarschijnlijk. Maar ze staan op, direct daarna, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ja, voor de massa die dat ziet, die denkt, ja, hoor eens even. Het komt tot een confrontatie. Die twee getuigen er tegenin, die zeggen. En die waarschuwen. En die hebben allerlei oordelen gestuurd. En aan de andere kant zie je die twee beesten. De zoon des verderfs. Met daarnaast de valse profeet. Wie hebben er gelijk? Nou, blijkbaar heeft het beest en de valse profeet, ja, die noemen ze niet zo. Die noemen ze natuurlijk Christus en de Heilige Geest. Christus en de Heilige Geest hebben gelijk. En die twee getuigen, die hebben het mis. Maar die twee getuigen, die worden gedood. En die liggen dood op de straat. Ze schrikken alleen wel, natuurlijk denk ik, dat die opeens opstaan en ten hemel varen. Zoals verder in Openbaring 11 staan. In die confrontatie tussen die twee beesten en die twee getuigen, ja, wordt het ene beest dodelijk gewond. Dat wel. Lees maar. Openbaringen 13, waar je die twee beesten uitgebreid beschreven vindt. Hebben we al bij stilgestaan, maar laten we het nogmaals lezen. Openbaringen 13 vers 3. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas, en de gehele aarde, nee, dat is fout vertaald, het gehele land, G in de grondtekst, het gehele land, het gaat hier alleen maar over het land van Israël, en de inwoners van het land van Israël, en het gehele land ging het beest met verbazing achterna. Waarom? Hij genas van zijn dodelijke wond. Het was dodelijk, die wond. Die twee getuigen in die confrontatie, die oorlog tussen de twee getuigen en die twee beesten, wordt de mens die wetteloosheid, die zichzelf de Christus noemt, wordt dodelijk genoemd. Maar wat gebeurt er? Hij geneest. Hij staat op uit het graf. Hij aapt Christus na. Nou, dat is toch wel een teken, niet? En ik durf bijna mijn hoofd eronder te verwedden dat hij 3 dagen ligt in zijn grafie. Voordat hij opstaat. En zegt, zie je wel, ik ben de opgestaande Christus. Hij aapt Christus identiek na. Hij doet alles na. En ik kan dan prachtig allerlei oud-testamentische teksten die over Christus gaan als opstand, ik kan die aanhalen. Zeggen, zie je wel, ik ben het. En dat geschiet ook. Zo staat het ook eigenlijk in Openbaringen 17. Openbaringen 17, vers 8. Het beest dat gij zaagt, was en is niet, want hij is dodelijk gewond en ligt in zijn graf dan, en het zal opkomen uit de afgrond, de abyss, en het vaart en verderven. Daar heb je hem. Nou, let op de manier waarop Johannes dit opschrijft. Hè. Het lijkt wel Christus, die, zoals hij in het begin van zijn Bijbelboek Openbaring opschrijft, hè, die is, of die was, die is en die komen zal. Zo is ook het beest. Die was, die is niet, want hij is dodelijk gewond, hij sterft, maar hij zou opkomen uit de afgrond, uit de abyss. En het vaart te verderven. En zij die op de aarde wonen, wat moet daar staan? Dat weet u nu langzamerhand wel. Dat is een uitdrukking die, geloof ik, uit mijn hoofd 17 keer voorkomt in de Openbaring. Daar staat niet, en zij die op de aarde wonen, het is niet wereldbreed, het is niet aardbreed, het is letterlijk, zij die in het land wonen, in het land van Israël wonen. Dat gaat hier uitsluitend over de Israëlieten. Wie hun naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondleggende wereld af, zullen zich verbazen als zij zien dat het beest was en niet is, en er toch zal zijn. Ja, hij staat op. Goed, we gaan gauw terug naar 2 Thessalonicenzen 2. Waar je dus ziet, het woord komst. Hij komt dus uit de abyss, uit de afgrond. En hij was en is niet, en er toch zal zijn. Hij staat dus op. Op bovennatuurlijke wijze. Daarin aapt hij de opstanding van de Heer Jezus Christus na. Ja, al deze nabootsing van Christus is er dus voor om de leugen te prediken. Het is, zoals hier wordt genoemd, in vers 7, het geheimenis der wetteloosheid. Vers 7, want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Dat geheimenis, dat die verborgenheid der wetteloosheid, staat tegenover het geheimenis van Christus en zijn openbaring. En in die eindtijd komt dat tot een climax. Aan de ene kant het geheimenis van de wetteloosheid, wat zich openbaart in het openbaar worden van het beest, de komst van de wetteloze. En aan de andere kant de openbaring van het geheimenis van Christus, die zich openbaart van de hemel met zijn engelen in zijn kracht, als hij in vlammend vuur straf oefent over hen die God niet erkennen en zijn evangelie ongehoorzaam blijven. Het leidt tot een geweldige confrontatie. Hem zal die Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijnende komst, door zijn schitterende komst met alle macht en heerlijkheid. We kunnen de vraag stellen, waarom laat God dit toch toe? In de eindtijd zie je, en dat verwacht de Jood ook, daar eindigt de Bijbel mee, in Malachi, aan het eind, helemaal eind van het vers. Waar staat in Malachi 4, vers 4 en 5, wat staat daar? Nou, dat verwacht de Jood ook. Hij verwacht, voordat de Messias komt, dat Elia zal optreden, de bediening van Elia. En onder de bediening van Elia, laat de Bijbel zien, zal Israël tot geloof en bekering komen. Dat is toch prachtig? En dan zou je zeggen, waarom laat nou God toe deze verleiding onder zijn volk? Een komst van iemand die zegt dat hij de Christus is, terwijl hij het niet is. Waarom laat God dit nou toe? Waarom laat God nou de afval toe? Die verleiding toe? Nou, om het kaf van koren te scheiden. Om zijn dorstvloer geheel te doorzuiveren. De wan is reeds in zijn hand. Je moet kaf van het koren scheiden. De goede van de slechte. De goede vis van de slechte vis. Wat moet je met de goede vis doen? Nou, de goede vis die moet je gebruiken, maar de slechte vis die moet je weggooien. Wat moet je met de kaf doen? Dat kaf moet je verbranden met onuitblusbaar vuur. Daar gaan al die gelijkenissen over. Die Christus uiten. Het gaat uiteindelijk om scheiding. In Zacharia laat zien hoeveel er gescheiden wordt. Zacharia 13. Zacharia 13. Vers 8. Waar leidt het uiteindelijk toe? Als de heerder schapen gaat optreden. Want het is Christus, hè, die die vialen, de schalen van Gods toorn, van zijn toorn, over het ongelovige deel dan van Israël laat gaan, als die afval van het geloof. Er komen zweren aan hen. Niet aan hen die op de aarde wonen, maar aan hen die in het land wonen. En Christus dus verwerpen. De twee getuigen, het getuigenis van de twee getuigen verwerpen. Elia verlaten. En achter de antichrist aanhollen. En achter die valse profeet aanhollen. Die krijgen te maken met de toorn des lams. Zie, de dag van de toorn des lams is gekomen en wie kan bestaan? Dat is de grote en doorluchtige dag des Heren die komt. Hij komt. Maar zijn dag, als hij aanbreekt, de dag des Heren komt, de dag van de Heer komt, dat hij zijn macht opneemt, hebben we gezien in Openbaring. En hij gaat optreden. Dan heeft de Israëliet die eerst geloofde en later afviel van zijn geloof, die veel te duchten. Wat staat er in vers 8? In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen 2/3 van de Israëlieten, is dat hè, 2/3 van het volk, uitgeroeid worden en de geest geven. Maar 1/3 zal daarin overblijven. Dat derde deel zal ik in het vuur brengen. En ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt. Ja, hen louteren, zoals men goud loutert. Wie doet dat? Dat doet de Heere. God brengt heel zijn volk in de verdrukking. Waarom is het zo'n grote verdrukking? Het is de toorn van het lam. Vergeet dat nooit. Het is de grote doorluchtige dag des Heeren die komt. Hij giet zijn schalen van zijn toorn uit over zijn volk. Hij doorzuivert zijn dorstvloer. Hij kijkt wie oprecht zijn en wie,
wie leugenachtig zijn. Hij kijkt wie de waarheid kennen en wie de leugen lief hebben. Nee, ben je gebeend als je de leugen lief hebt? Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. En wat gaat God dan zeggen? God zegt dan, dat is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Daar loopt het op uit. Het gelovig overblijfsel. En dat is maar 1/3. 2/3 valt af. 2/3 heeft de leugen lief. 2/3 liep dus eerst mee. En dat heb je altijd. Als je een prachtige grote dag hebt. Maakt niet uit. Er komen massa's mensen naartoe. Oh, er zitten eronder. Zeker, die de waarheid lief hebben. Maar de massa, helaas is de massa. Ja, dat zijn meelopers. Heel vaak. Toen Israël uittoog uit het land Egypte, waren er talloze, die liepen mee. Talloze slaven van andere volkeren die ook in slavernij waren gebracht om onder de Egyptenaren. Die liepen mee met Israël. Elite, allemaal meelopers. Je hebt er al, dat zei God ook tegen Mozes, je hebt er alleen maar last van meelopers. En zelfs in onze tijd, in gemeentes, als je alleen maar meelopers hebt, daar heb je niks aan. Die kan je missen als kiespijn, want die zetten hun schouders nooit onder het werk. Nou, God brengt scheiding. God brengt de geveinsden die meedoen alsof aan het licht. Waarom doet God dat? Opdat het gelovig overblijfsel openbaar wordt, die Christus op een fantastische wijze gebruikt als een koninkrijk van priesters in die 1000 jaar, die natuurlijk op die dag des Heren, of aan die, wat die dag des Heren zijn, om onder de volkeren zijn evangelie bekend te maken, de wedergeboorte van deze hele aarde. Wat zegt Christus daarvan in Matthäus? Want Matthäus 24, daar houdt hij zijn profetische reden. Dat is ook wel aardig om te lezen erbij. Matthäus 24, vers 24. Of laten we maar beginnen in vers 20. Vers 20 van Matthäus 24. Matthäus 24, vers 20. Bid dat uw vlucht niet in de winter vallen en niet op een sabbat. Want dan moet je vluchten. En wie moet het er vluchten? Nou, wanneer moet je vluchten? Vers 15. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting waarvan door de profeet Daniel gesproken is op de heilige plaats ziet staan, wie leest, geef er acht op, laten dan wie in Judea zijn. Vluchten naar de bergen. Waar speelt het zich af? Ja, blijkbaar in Judea. Want je moet in Judea zijn, dan kan je pas vluchten naar de bergen. Ik zou niet weten, als ik hier in Nederland woon, waar ik moet vluchten. Moet ik vluchten naar de Vaalse berg of zo? Gaat niet, hè? En wat is dan die heilige plaats? Er is maar één heilige plaats. Dat is de plaats waar straks ook weer de tempel zal staan. Waar dat gelovige tot bekeerde volk Israël zal bouwen. Waar die 144.000 knechten des Heren als priesters dienst zullen doen. In die tempel straks. Dat geschiet nog allemaal. Als Elia komt met zijn bediening. Dan is er weer een heilige plaats. Waar staat hij? In Jeruzalem. Maar wat doet die antichrist, die mensenwetteloosheid? Als hij zich volgens 2 Thessalonicenzen 2 vers 4 zich in die tempel zet en zich laat vereren als een god. Hij zet er een gruwel neer. Wat is een gruwel volgens het Oude Testament? Een gruwel is een afgodsbeeld. Het beeld van het beest. Wat aangebeden wordt. En wat zegt de Heer Jezus? Als je nou die gruwel der verwoesting, het afgodsbeeld van het beest, ziet staan op de heilige plaats, in de tempel. Wat moet je dan doen? Dan moet je vluchten. Vluchten naar de berg. En hij zegt in vers 20, bid dat uw vlucht niet in de winter vallen. Niet op een sabbat. Ja, ik als Nederlander heb niks te maken met een sabbat. Mijn buurman ook niet. Bid dat het niet op een sabbat valt. Wie vluchtte hier? De Jood vlucht. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook nooit wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen. Wie zijn die uitverkorenen? Het gelovig overblijfsel onder Israël. Zullen die dagen worden ingekort? Indien dan iemand tot u zegt, zie, hier is de Christus, of hier, gelooft het niet, want er zullen vele valse christenen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen, het gelovig overblijfsel, zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt, zie, hij is in de woestijn, ga er niet heen. Geldt dat voor nu? Nee. Er is niemand die tegen me zegt hier in Nederland, hij is in de woestijn. Ik heb in Nederland geen woestijn. In die tijd zal je als Israëliet weer zijn, waar? In Judea. En heeft het land Israël woestijn? Ja, het land Israël heeft woestijn. Zoals Johannes de Doper optrad in de woestijn. En dan zullen mensen zeggen, Christus is in de woestijn, je moet naar de woestijn gaan. Maar daar is het beest. En Christus zegt, ga er niet heen. Of zie, hij is in de binnenkamer, geloof het niet. Want gelijk de bliksem komt, dan heb je die schitterende komst van Christus. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Ja, het is dus de prediking straks van de leugen onder het volk van Israël. Daar kan je nog bij lezen, ook wel goed om te doen, is Daniël, want Christus verwijst hier naar Daniël. Lees dan maar eens bij Daniël hoofdstuk 11. Misschien een wat minder bekend gedeelte, maar wel goed om dit, in dit verband te lezen. Daniël 11. Vanaf vers 31, Daniël 11, vers 31. En in vers 31 vertel ik er iets aan vooraf, hoe is de situatie daar in Israël, in Jeruzalem? Nou, je ziet die twee getuigen zijn opgetreden. Je ziet Elia heeft opgetreden, Israël heeft zich bekeerd. De tempel is gebouwd, 144.000 doen daar dienst als priesters des Heeren, als knechten des Heeren. Een enorme tempel staat er in Jeruzalem. Maar wat zal er dan uiteindelijk gebeuren? Hij grijpt de macht, het beest, vers 31. Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden. Zij zullen het heiligdom, waar in Jeruzalem, de tempel, de vesting ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden. Dat loopt gelijk aan Openbaringen 11, vers 1 en 2. Het dagelijks offer houdt op. En een gruwel oprichten. Daar hebben die gruwel, dat afgodsbeeld, het beeld van het beest, in de tempel, die verwoesting brengt. Waarom brengt die verwoesting? Aan het beeld wordt een geest gegeven, wat spreekt en wat veroorzaakt dat de gelovige, de ware gelovige, die vasthoudt dat dit niet de Christus is, maar dat hij de Christus nog verwacht van de hemel, ja, die wordt door dat beest, als het ware, door het beeld aangewezen. En brengt dus vervolging, het brengt verwoesting. Vers 32. En degene die zich misgaan tegen het verbond, want er wordt een verbond gesloten door het beest, door die antichristus, met wie? Met het volk van Israël. Een monsterverbond wordt het ook wel eens genoemd. Ze gaan het verbond aan met de omringende volkeren. De 10 omringende volkeren, de 10 tenen van het beest, van het beeld van Nebukadnezar. Ze gaan geen verbond aan met de EEG, met de Europese gemeenschap. Wie dat allemaal prediken, die begrijpen het echt de Bijbel niet. Die rukken dat allemaal maar uit hun context en plaatsen dat wereldbreed. Nee, een verbond wat hij namens de Arabische volkeren, broedervolkeren, sluiten met Israël. Maar degene die dat doorzien, dat monsterverbond, en zeggen, dat is niet het verbond en niet de vrede die Christus zal brengen voor Israël, ja, die zal hij door vleierijen tot afval bewegen. Daar heb je die afval. De afval van 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. En je ziet, het gaat met vleierijen gepaard. Hè? Mensen worden gevleid daartoe. Maar het volk dat zijn God kent, dat is uiteindelijk dus maar een derde deel, wat zijn, het volk van Israël dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. Ja, geloofsdaden doen. En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen, maar zullen een tijd lang struikelen door zwaard en vuur en door gevangenschap en beroving. Ja, dat is de verwoesting die het beeld van het beest brengt. Ze worden vervolgd omwille van hun geloof. Doch terwijl zij struikelen, zullen zij een kleine hulp vinden. Ja, zullen, staat er, een escape hebben in de woestijn, in een dal van Achor. Daar zal men ontkoming vinden voor de Heer, en de Heer zal hem spijzigen, net zoals Elia gespijzigd werd, hè, toen Agab hem zocht, hè, had hij water en vlees, wat de raven hem als het ware brachten. Zo zullen zij ook als het ware mannen uit de hemel krijgen, terwijl een kleine groep vlucht in de woestijn en onvindbaar zijn voor het beest. Dan zullen velen in huichelachtigheid, dan heb je die huichelachtigheid, die geveinsdheid bij hen aansluiten. Sommigen van de verstandigen zullen struikelen, zodat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worden tot aan de eindtijd, tot aan de tijd van het einde, want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd. Daar heb je die zuivering, dat de Heer zijn dorstvloer, het volk van Israël, doorzuivert, de schifting, de loutering, opdat de ware gelovige onder Israël openbaar wordt. Nou, daar sluit ook helemaal 2 Thessalonicenzen bij aan, want lees maar 2 Thessalonicenzen dan. Hij komt dus met allerlei verlokkende ongerechtigheid, met allerlei verleiding, met vleierijen, niet alleen met krachten, tekenen en wonderen van de leugen, maar ook met verlokkende verleiding. Voor wie? Voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Ja, natuurlijk. Elia heeft gepredikt. Een lange tijd. De twee getuigen, Mozes en Elia, zijn opgetreden. Er zit er een dikke streep onder. Voor hen die verloren gaan. En waarom gaan ze verloren? Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Waardoor ze hadden kunnen behouden worden. Ze zijn er ook in eerste instantie, zijn ze erop ingegaan. Maar het was niet, hun geloof was niet waarachtig, ze liepen mee. Ze waren huichelachtig. En toen die mensen met de loosheid zich openbaarden, toen gingen ze erachteraan. Toen lieten ze zich ook verleiden ook. Waarom? Omdat ze geen liefde tot de waarheid hadden aanvaard. Ze hebben het wel gekend. Oh jawel, ze hebben het gekend. Ze hebben het zelfs met hun mond beleden. Maar niet met hun hart. Dat is het verschil. Deze gelovigen, die eerst gelovig waren onder Israël, maar later bleken helemaal geen gelovigen te zijn. Daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Dat staat eigenlijk in de grondtekst. Voor het woord dwaling, een waanidee, een sterke illusie zendt God. En aan wie wordt die gezonden? Aan al degenen onder Israël die de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Ze hadden kunnen behouden worden. Ze hebben het gehoord, ze hebben het begrepen. Maar ze hebben geen liefde tot de waarheid gehad. Vers 12. Waarom doet God dat? Dat zij de leugen geloven. Opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. God wil ze oordelen. Ja, het wordt gezonden aan wie? Die de waarheid niet geloofd hebben. die de leugen geloofd hebben, die een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. En dat is toch wat. Ze hadden kunnen behouden worden. Ze hebben het evangelie wat Elia sprak, hebben ze gehoord. Zij er ook in eerste instantie een beetje in meegegaan. Ze hebben ook gezien dat die tempel werd gebouwd. Ze hebben de wonderen des Heren gezien. En toch lieten ze zich verleiden, omdat ze eigenlijk niet met het hart geloofden. Kan je dit betrekken op de tijd van vandaag? Absoluut niet. Is dit gedeelte actueel in onze dagen? Actueel? Nee, helemaal niet actueel. Moet je er ook niet van maken. Dan gaan we dus niet doen zoals heel veel velen in de prediking doen. Want ja, is het nou zo dat mijn buurman, hè, want dan wordt het wereldwijd gemaakt, hè, wereldwijd wordt het dan uitgesmeerd. Maar is het dan zo dat mijn buurman, en ook uw buurman, dat je daarvan kan zeggen, dat hij op die manier straks door de zoon des verderfs, hè, waarvan men dan denkt dat hij wereldwijd optreedt, dat hij dan verloren zal gaan omdat hij de liefde tot de waarheid niet aanvaard heeft, terwijl hij dat wel wist, waardoor hij had kunnen behouden worden, en omdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, ja, dan moet de waarheid wel hebben gekend. En dat is het probleem. Mijn buurman kent die waarheid helemaal niet. Die ziet vaak op het geestelijke erf door de boom het bos gewoon niet meer. Die weet niet wat hij moet geloven. Maar hij kent God niet in die manier zoals straks dat bekeerde Israël de Heere zal kennen door de dienst van Elia en de dienst van Mozes. Daarom pas op dat je die teksten hier niet laat slaan op de dagen van vandaag en er allerlei conclusies aan gaat verbinden. Kunnen wij van dit gedeelte iets leren? Ja, we kunnen ervan leren dat we kunnen zien hoe de leugen zich ook in onze dagen kan manifesteren. Juist door tekenen, krachten en wonderen. En dat op zich dus niet zegt. En dat je daar dus eigenlijk helemaal niet gefixeerd op moet zijn. En bezig mee moet zijn. Hoe spectaculair dat ook mag zijn. Hè? Hoeveel mensen misschien daarop af gaan komen. Ook is het natuurlijk heel teleurstellend als je een Bijbelstudie organiseert. En er komen maar heel weinig mensen op af. Dat je een Bijbelstudiedag in het land organiseert, waar dan ook, maakt niet uit waar. En er komen maar heel weinig mensen op af. Het is wel triest te moeten constateren als je bekend maakt dat je een genezingsdienst en een wonderdienst zal gaan, dat je dat organiseert. En dat je van tevoren zegt, 1000 mensen zullen genezen worden. Nou, dan weet ik, het ziet zwart van de mensen. Maar dan moet je er toch niet toe laten verleiden om te zeggen van, dan gaan we het zomaar aanpakken. En we laten de Bijbel en de prediking van vandaag maar dicht. Dat is een verkeerde manier. Dat is een verkeerde intentie. Je moet de zaken in de Bijbel laten waar ze zijn. De volgende keer gaan we hiermee verder.